NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Kees Boonman.
Goedemiddag. Vanuit de Centrale Bibliotheek in Den Haag aan het Spui. Fijn dat u luistert. En ook fijn dat u hier aanwezig bent. Een aantal luisteraars tenminste. Een uitzending vandaag met twee topbestuurders. Aan tafel Josias van Aartsen, oud-burgemeester hier van Den Haag. Ja, meneer van Aartsen, u werkte om de hoek, hè?
Werkte om de hoek.
Ja. U bent alles een beetje geweest in het bestuur, waaronder ook minister van Buitenlandse Zaken. U bent nu tijdelijk commissaris in Drenthe. Is dat ook eigenlijk weer terug op Buitenlandse Zaken, qua afstand?
Nee, helemaal niet. Want zo groot zijn die afstanden in Nederland niet. Wij in het noorden wel een heel graag een snelle TGV-verbinding met de Randstad en met vooral met Rotterdam zouden willen hebben.
Oeh, dat gaat wel even duren, denk ik, hè?
Nou, ik hoop het niet. Daar komen we waarschijnlijk wel op. Ik hoop echt op een beetje creatief kabinet.
Oh, nou, u begint er nu alvast over, maar we gaan het er zeker over hebben. Zeker omdat u het nu zo nadrukkelijk al aankondigt. Hoe heet dat plaatsje waar u woont?
Ekehaar. En dat is bij Assen.
Ja. En Assen is bij?
Nou, dat weet u wel. Dat weten de luisteraars ook heel goed. Hebben ze allemaal geleerd, als ze opgelet hebben op school natuurlijk. En dat is ongeveer 7 minuten fietsen van Assen.
Oké, nou fijn dat u er bent, nogmaals. En Ahmed Aboutaleb, hij is burgemeester van Rotterdam. 9 jaar al trouwens, hè?
Ja.
Hoe lang nog? Of kijkt u nu uit
naar iets anders? Volgens mij de mandaat van een tweede termijn nog 3 jaar. 3,5, iets meer.
Ja. Oké. Is er eigenlijk nog wel iets wat bij u past qua functie in Nederland?
Nou, het lijkt weer een grap, maar ik ben daar nog nooit mee bezig geweest. Ik vind het wel een van de mooiste plekken die er zijn. De werkelijkheid is in Nederland dat burgemeester zijn van een van de grote steden, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag, zo ongeveer een van de beste plekken die je kunt krijgen in het landsbestuur. Dus daarna is er volgens mij zo heel veel meer.
Ja, wat is eigenlijk dan daarna een van de beste plekken?
Nee, ik bedoel, als je daarmee klaar bent, is er zo heel veel meer.
Ja.
Ja, hier zit het, een collega van Aartsen, die heeft dat gedaan tot ongeveer einde station. En is daarmee gestopt. En dan wordt hij ingeschakeld als wijze man om een bijdrage te leveren op een plek in Nederland waar dat kennelijk nodig is voor het landsbestuur.
Ja, het is wel Drenthe.
Het is een fantastische mooie plek. Dus overigens, voor mensen die iets anders willen ervaren dan de drukte van de Randstad, vanaf ongeveer Zwolle richting Groningen is één van de plekken in ons land waar het echt donker kan zijn.
Okay.
Echt donker. 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 Dat kun je hier in het Westen bijna niet ervaren. Maar daar is het echt donker. Dus het is echt de natuur, het leven zoals dat bedoeld is. Overdag licht, 's avonds donker.
Nou, fijn dat u er bent. U heeft een pittige week achter de rug. Gaat u zo meteen ook wel iets over vertellen, ja. Denk ik. Ja, inderdaad. We gaan het hebben over dat bijvoorbeeld Rotterdam, wat er de afgelopen week gebeurd is. We gaan het hebben over de stad, de staat, over de politiek, over de kwaliteit van het bestuur. Over hoe moeilijk het is voor een bestuurder om te beslissen. Of misschien kunt u dat beide nu juist wel heel goed beslissen. Maar goed, we horen het zo. En zien kan de luisteraar ons op de site van Radio 1 en reageren kan via hashtag of @kamerbreed. Normaal begin ik altijd met de kranten van vandaag. De kranten van vandaag gaan ook over het nieuws van de afgelopen week. En dan gaat het over Rotterdam. U zit hier aan tafel, meneer Aboutaleb. Ik heb zat na te denken, wat moet ik nou eigenlijk vragen? En toen kom ik er eigenlijk maar op één punt. Durft u hier te erkennen dat er eigenlijk de afgelopen week rond die eventuele aanslag in Rotterdam een fout is gemaakt?
Nee. Ik vind dat wij met elkaar echt een goede beslissing hebben genomen. Aan het begin van de avond, zo rond 5:30, toen ik voor het eerst de politiechef sprak, zaten we in de modus van, we gaan dit concert laten doorgaan. We gaan proberen met steun van binnen de organisatie beter opletten. En we gaan er iets meer politie erbij zetten. En het gaat door. Maar naarmate de avond vorderde, was er toch een zekere situatie ontstaan die noopte om de lokale mensen, de politie op de grond met de organisatie, die met elkaar in gesprek waren. Daarbij is op een gegeven moment de organisator met de politie in gesprek gegaan van, wat zou jullie ons willen adviseren? En de politie heeft gezegd, ja, wellicht is het echt zo verstandig om dit te laten doorgaan. Amerikaanse band, informatie uit Spanje, van de Guardia Civil. Dat geeft al heel gauw een zekere gevoel ook bij de bandleden. Die echt bang waren ook op dat moment. En is de vraag van, is dat nou de atmosfeer om zo'n evenement te laten doorgaan? En toen ik zelf eigenlijk heel intuïtief dacht, nou moet ik eigenlijk de pers bij gaan praten over deze ontwikkeling. Plots kwam dat busje met die gasflessen in beeld. Ja, dan is het vrij eenvoudig, logisch om te redeneren. Het is nog niet helder wat dat allemaal met elkaar van doen heeft, maar preventief is het een goed besluit om de avond op deze manier te beëindigen.
Ja, laten we toch maar even luisteren naar dat toch wel bijzondere moment toen nu eigenlijk de pers en daarmee de burger en zeker de Rotterdammers te woord stond. Nou, dat gaat niet door. Maar ik wil het toch wel even horen. Ik geloof dat het nu klaar staat, ja?
Het ringenmodel wat de politie had gelegd rondom de Maassilo om de omgeving te monitoren, heeft opgeleverd een staande houding van een Spaanse auto. Een auto met een Spaans kenteken, een busje om precies te zijn, met daarin gasflessen. Het busje met de gasflessen te linken is aan de dreiging, dat kan nu nog niet worden vastgesteld. De EOD gaat met het busje aan de slag, de explosieve opruimingsdienst gaat met het busje aan de slag om te kijken wat er precies aan de hand is. En dan zal worden vastgesteld wat er verder te doen is.
Nou, dat was krachtdadig en open gezegd, duidelijk. Maar het bleek eigenlijk niet te zijn.
Nee, maar u laat niet horen dat ik ook dezelfde avond in dezelfde riddle zei, u mag deze variabelen niet zomaar bij elkaar optellen, want voor hetzelfde geld is het gewoon een verdwaalde loodgieter.
Zeker. Maar hoe komt u tot zo'n moment om zoiets te doen? Want we leven in een tijd met angst. Niemand kijkt waarschijnlijk meer verbaasd op dat er ook hier in Nederland een keer een aanslag zou kunnen komen. Maar je moet wel op een gegeven moment een beslissing nemen. Wat zijn dan de ingrediënten waardoor je zo beslist? En wie beslist uiteindelijk? Bent u dat?
Ja, uiteindelijk zo'n evenement door laten gaan of niet laten doorgaan. De vergunningverlener is de burgemeester. En dat kan nooit de politie zijn. Het is interessant, veel van uw collega's schreven dat het op last van de politie is gebeurd. Dat kan nooit op last van de politie gebeurd zijn, maar dat is een detail. Ik zat de hele avond met de politiechef naast mij, want we zaten in één locatie met elkaar. Dus ik moet beslissen, gehoord het advies van de politiechef in deze. En daarnaast heb ik ook nog een eigen gevoel. En dat kan een rationeel gevoel zijn, maar dat kan ook een buikgevoel zijn. Dat je zegt, intuïtief vind ik dat er nu in deze richting gehandeld moet worden. Ja, en ik vind het nog altijd een goed besluit. Je ziet dat degene die aangehouden was als bron van de bedreiging toch nog aangehouden is door de rechtercommissaris voor verdere verhoor. En dat gebeurt niet zomaar als er niks aan de hand is met zo'n verdachte. Ja.
En meneer Van Aartsen, oud-burgemeester in Den Haag, een stad met heel veel internationale organisaties. Hier om de hoek ook het Binnenhof. Het kabinet komt hier bijeen. Alles zit hier op een steenworp vandaan. Hoe vaak heeft u eigenlijk de afgelopen jaren in zo'n situatie van beslissen, niet beslissen, twijfelen en de burger wel of niet informeren gestaan?
Heel vaak. Want dat zal de ervaring van in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag absoluut zijn. Dat je redelijk wat van die waarschuwingen krijgt. En dan heb je wegingsmomenten, exact zoals de burgemeester van Rotterdam uiteenzet.
Leg eens uit wat dat dan is, een wegingsmoment.
Ja, dat heeft te maken met de hardheid van de informatie die je krijgt. Adviezen van de politie zijn zeer belangrijk. Adviezen uiteraard ook van de nationale terreurbestrijder en zijn mensen. Het Openbaar Ministerie, want ook dat is belangrijk in dit kader. Maar ja, uiteindelijk komt het, en ik herinner me één geval, ik ga nu op de details niet in, maar waarbij ik ook voor zo'n afweging heb gestaan. En uiteindelijk kijkt iedereen, zo is dat, naar wat wil de burgemeester nu? En je weet dan ook heel goed, jij bent degene die op een ogenblik zegt, we laten iets doorgaan of niet. En dat is een heel moeilijk besluit. En details ervan niet vertellen, heb ik in dat geval gezegd, we doen het niet. En dat is wel een van heel spannende momenten. Want je weet ook, als je nu toch iedereen gehoord hebbende het foute besluit hebt genomen, is er maar één die verantwoordelijk is. En dat is de burgemeester.
Een voorbeeld waar het wel doorging. Er was een dreiging een jaar of wat geleden op het vuurwerk, nationaal vuurwerk, op de Erasmusbrug. Tienduizenden mensen. Een dreiging uit Zuid-Limburg. Een drietal mensen die werden gezocht. Een kenteken, een auto, heel concreet. Het signaal komt om 19:30 binnen. En ik besluit om 22:00 s'avonds gehoord iedereen. Op dat moment overigens ook de AIVD, dat het evenement kan doorgaan. Dus het is niet altijd een wet van mede in pers. Het is echt de omstandigheden bij elkaar opgeteld. Het een kan doorgaan, het ander kan niet doorgaan.
Ja. Maar wat was dan bijvoorbeeld de afgelopen week in uw stad het zwaarst wegende punt om te zeggen, aflasten en iedereen te woord staan dat hier een terreurdreiging is?
De waarheid is dat de politie mij niet eens de ruimte heeft aangeboden met een advies om iets af te gelasten. Maar omdat in het gesprek tussen de politie en de organisator ter plaatse het beeld ontstond, we gaan afgelasten, werd mij niet eens die kans geboden om te zeggen van afgelasten die handel, want de organisator had dat al gedaan. En het kan ook, want de organisator heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Gehoord en gezien alles, kan de organisator zeggen, ik doe het niet. Dus ik heb hem formeel niet afgelast de afgelopen keer.
Nee, maar wat mensen thuis natuurlijk willen weten is, was er nou eigenlijk iets aan de hand, los even van de beslissing, of was er uiteindelijk niks aan de hand?
Nou, ik vertelde u net al, we werken op twee lijnen. Ja. Doorgaan met het evenement, met versterkte politie. En aan de andere kant verder doorwerken op de informatie. Wij deden, de politie heeft en ik spraken om het kwartier met elkaar. Om de momenten te bepalen van om de kwartier, wat doen wij? Als, en dan vertel ik u nu even hypothetisch. Ja? Als ik in de auto onderweg ben naar het World Port Center voor de persconferentie. Als op dat moment de informatie bij mij binnenkomt. Dat toegevoegd aan de informatie die op dat moment bekend was. Dat busje heen in wie je was gevonden, et cetera. Had ik besloten het evenement af te gelasten.
Maar goed, terugkijkend. Was er nou iets aan de hand of uiteindelijk in zijn totaliteit niets?
Dat kun je zo niet stellen. Wij moeten het doen met summeren informatie die op dat moment is. We dragen verantwoordelijkheid voor de stad, voor de bewoners en voor de omgeving en voor de bezoekers van het evenement en voor zo'n band. Dan moet je toch met die summeren informatie een beslissing nemen. Dat is nou eenmaal het kenmerk van het runnen van een crisissituatie. Je hebt een melee van variabelen waar niemand soms in zijn onderlinge samenhang aan touw aan kan vastknopen. En toch word je als burgemeester rationeel daar een beslissing op te kunnen baseren. En dat doen wij met zo goed mogelijk informatie die we op dat moment hebben.
Ja, maar de vraag is toch heel eenvoudig. Uiteindelijk was er dus niks aan de hand.
Nou, dat kun je zo niet stellen. Dat onderzoek met die verdachte loopt nog. En ik weet niet wat eruit komt.
Nee, maar die verdachte, ik haal het uit de krant, ik weet het niet. Er wordt een vraagteken achter gezet. Was dat een clown, een halve garen? Ja, ja. Of was dat een mol van de geheime
dienst?
Ja,
wij maken ook dus onderscheid over de bron van de informatie die ons bereikt. Is het een burger die met een anoniem nummer uit het buitenland belt en zegt dat en dat het gaat gebeuren? Of een collega politiedienst die zegt, we hebben concrete informatie. Wordt een tijdstip genoemd, daar wordt een locatie genoemd, daar wordt de naam van een band genoemd. En wij beschikken over een naam en een telefoonnummer. Nou, dat gaat heel ver in zijn gedateerdheid. En dan moet je op dat moment wel acteren, maar dat is niet zo. We hebben een keer, ik maak het maar even publiek, kwartier voor het einde van een Feyenoord-wedstrijd, politie 7x, zitten met elkaar, komt er een telefoontje binnen, er gaat nu een bom in het stadion af. Een kwartier voor het einde wedstrijd. Maar dat was toevallig wel een mededeling uit het buitenland met een bekend nummer. Daar denken wij, een goede melder uit het buitenland belt niet met een herkenbaar nummer. We hebben de wedstrijd laten uitspelen, nooit iets over bekend geworden. Veel van dat soort dreigmomenten komt bij ons in gemeenteland binnen. Doen we daar soms niet zoveel mee in de buitenwereld. Dat onderzoeken wij, maar doen we verder in de buitenwereld niks mee. Het is dus niet zo dat al deze informatie ertoe leidt dat burgemeesters in galop gaan om dingen te verbieden. Zo is het niet.
Ja. Meneer Van Aartsen, heeft u de indruk dat u... want u heeft misschien ook die persconferentie, het was live, of in ieder geval reactie ook van Abu Talib gezien. Ook om 22:00 s'avonds bij de NOS. Heeft u het idee dat u als bestuurder zo langzamerhand ook door publieke opinie, de snelheid van het nieuws, door ons wordt opgejaagd?
Als je een goede bestuurder bent, doe je dat gewoon niet. Ik herinner me dat ik als minister van Buitenlandse Zaken een keer een verhaal heb gehouden in Duitsland die exact over dit thema ging. En toen heb ik ook gezegd, het blijft heel belangrijk voor... Nou, of het nou een minister is, een burgemeester, een hoofdofficier van justitie, om naar de feiten te handelen en die te wegen. En niet omdat de pers zegt of omdat een groot deel van het publiek zegt... ja, maar u moet wat doen. Dan ben je volgens mij niet uit goede hout gesneden. Je moet rationeel blijven besturen. Dat is en de emotie die je zelf ook hebt. En als er iets misgaat in een stad, dat maken we ook beide. En ik heb dat ook meegemaakt. Dan
doet
u
dat op die Schilderswijk toestand?
Nee,
of zo?
Ik heb heel iets anders voor de geest. Dan gaat spelen. En dat is de emotie die je als bestuurder ook laat zien. Ja. En hulp indien nodig aan slachtoffers. Dat kan er ook één zijn.
Ja. Ahmed Aboutaal, heb jij
wat? Nou, er is in dat opzicht wel degelijk iets veranderd.
Ja.
Er zijn situaties denkbaar dat we bepaalde informatie nog even achter zouden willen houden. En afwachten van nader onderzoek, omdat dat misschien niet zou kunnen blijken te zijn. En dan is er ook niks aan de hand. Maar het busje stond aan mijn Sierenlaan in een woonwijk. Waar bewoners vanaf de ramen foto's maken en twitteren. De overheid heeft niet langer het monopolie op die informatie. Dus je kunt niet zeggen van nou, we brengen dat busje nu even aan de zijkant... waar het een beetje rustig is en we gaan het busje verder onderzoeken. En als niks blijkt, niks aan de hand te zijn, dan pas gaan we het melden. Ja. Dus wij hebben nu in Rotterdam als driehoek de filosofie... we melden de feiten zoals we ze kennen. En dan moet de burger eraan wennen dat die informatie wellicht ook zou kunnen opleveren... dat er niks aan de hand is en dat het busje misschien toch onschuldig is. In dit geval bleek overigens de persoon in kwestie dronken te zijn.
Okay.
Artikel 8 overtreding, maar dat terzijde. Dus de monopolie op informatie is er dus niet meer. Bewoners kunnen zelf nieuwsbronnen zijn. Met als gevolg dat je, voordat je het weet, het beeld ontstaat... de overheid houdt iets achter.
Nee, maar in, zekere
in die
zin,
positie wil ik dus nooit terechtkomen. Vandaar dat we als driehoek zeggen, we melden... wat we weten.
Maar in zekere zin word je dan toch opgejaagd. Je wordt gedwongen door andere factoren dan die je zelf in de hand hebt...
om informatie te geven. We doen dit al 9 jaar vanuit Rotterdam. Ja. Ook omdat we een gevoelige regio zijn voor incidenten in de haven, et cetera. We willen graag melden wat we weten.
Ja. U kijkt er op een bepaalde manier bij, meneer Van Aartsen... waarbij ik denk, hier moet ik een vraag stellen, maar ik weet niet welke.
Nee, helemaal niet. Ik denk dat het verhaal van de burgemeester van Rotterdam, van Aboutaleb, is heel helder. En aan dat moment van, doe ik nu wel iets, of met dat busje in Rotterdam... daar is ook een moment van afweging aan vooraf gegaan. Namelijk de afweging die exact door hem zojuist is uitgelegd. In dit geval, nou, situatie die er was, ik ken de hele situatie niet... gaan we wel duidelijk maken wat er aan de hand is. Dat is overigens ook heel belangrijk. Dat weet volgens mij iedere bestuurder. Als je maatregelen, je legt het uit, je zegt dit is wat we nu doen. We ook het verhaal, als je niet alles weet, weet je niet alles. Nou, dan kan je van die persconferenties krijgen... ja, maar dit, ja, maar dat, vindt u niet zus? Dit is wat we weten, dat kunnen we u vertellen. En over een half uur komen we weer terug.
Ja, maar het betekent hoe dan ook toch, meneer Aboutaleb... dat de tijd van geen commentaar is voorbij.
Ja, de tijd van geen commentaar is voorbij. Overheidsmonopolie op informatie is voorbij. Maar ook de tijdgeest van burgemeesters, ministers die zeiden... ik weet van niks, is ook voorbij. Want we hebben ook moderne bestuurders die ook met die tijdgeest mee zijn gegaan. Is mijn ervaring de afgelopen tijd. Kijk maar naar de EK-voetbal. De situatie rond collega Jan van Zanen. Hoe daar Utrecht mee is omgegaan. Eigenlijk helemaal in dezelfde lijn zoals we nu ook in Rotterdam hebben geacteerd afgelopen week.
Ja, want ik herinner mij bijvoorbeeld ook die kwestie rondom de Turkse... consulaat, hè, dat u op een gegeven moment zei... daar was ook voor sommige mensen kritiek op... van ja, ja, we waren in de positie dat er misschien geschoten zou moeten kunnen worden. Ja.
Dat is natuurlijk een hele bizarre reactie. Want iedereen die in Veiligheidsland actief is... die weet dat als je dienst speciale interventies oproept... in het oproepen van die dienst ligt automatisch besloten het bevel om te schieten. Dus het is niet zo dat dan de burgemeester, die overigens daartoe niet bevoegd is... maar het Openbaar Ministerie afgeleid van de verantwoordelijkheid van de minister... als je die dienst oproept, daarin automatisch ligt besloten de bevoegdheid om te schieten. Dus het is een rare houding die tentoongespreid is naar die mededeling van mij. Ja. Waarschijnlijk ook omdat de wereld toch ondoorzichtig is en weinig wordt begrepen.
Ja. Tot slot wat dit betreft, ben ik iets vergeten te vragen over die kwestie Rotterdam van afgelopen week?
Ja, dat ik aangeboden heb aan de band om terug te keren... om alsnog op te treden in Rotterdam. En dat ze daar waarschijnlijk helaas geen ruimte voor hebben. Want ze traden in Polen op en ze gaan via België terug naar de VS. En de rest waarschijnlijk in de programmering geen ruimte voor. Dat betreur ik zeer. Ja. Ik had ze graag een herkantie willen aanbieden. Ja.
Toch nog tot slot hier iets persoonlijks over gevraagd. Je bent de topbestuurder van een grote stad... Ja, als er de hele dag niks te doen is, dan denk je... Jee, wat doe ik hier eigenlijk? Ik ga naar iets anders uitkijken. Is dit niet het moment suprême als bestuurder? Er gebeurt nu echt iets. Ik kan laten zien wat ik kan.
Nee, dat is het zeker niet. Wij houden ons, en Josias van Aartsen weet dat ook... ook met heel veel andere vraagstukken als burgemeesters... niet zozeer volop in de spot... maar ook dingen waar wij faciliterend zijn aan onze colleges... aan onze wethouders, aan onze gemeenteraden... waar soms niemand een weet van heeft... waar we kwartiermaker zijn, waar we gangmaker zijn. Voor mij geldt dat bijvoorbeeld voor de economie in de haven, ja, voor ja, ja. et cetera. Dat maar... zijn voor ons ook gewichtige thema's... Daar is niet altijd publiekelijk iets van bekend, maar wel heel belangrijk.
Ja, maar goed, meneer Van Aartsen, u grinnikte een beetje inwendig. Ik denk dat beide hier aan tafel in ieder geval het begrip ijdelheid wel kennen. Dus ik denk dat je op een gegeven moment als bestuurder ook echt wel wil laten zien... ik ben gewoon goed, ik kan dat, ik kan beslissen, ik neem risico's. En dit is echt een moment dat ik dat kan tonen.
Nou, als je met situaties zoals die in Rotterdam... of nou, ik kan in Den Haag ook een aantal situaties nog voortoveren. Als je met dat soort ingewikkelde openbare ordevraagstukken wordt geconfronteerd... dan is echt niet een afwegingsmoment... oh, hoe kom ik hieruit? Of, dat is mooi, want dan kan ik ook eens voor de buis. Dat is echt dat geen enkele bestuurder... In een gemeente waar je dit soort problemen hebt, zit zo in elkaar.
Ja, maar er is wel een afbreukrisico.
Ja, dat is het vak. Dat is het spannende ook.
Als je echt vindt dat je naar voren moet treden, dan doe je het. En dan loop je het risico dat het een foute beslissing is. Dan moet je zeggen, ik zat daarnaast. En loop je ook het risico dat je in je democratie... dat de gemeenteraad je een tik uitdeelt. En dat de gemeenteraad zegt, burgemeester, u zat daarnaast. En dan moet je ook ruidelijk kennen dat je daarnaast zat. Door het stof gaan, dat vindt de democratie ook mooi. En dan kun je weer verder.
Oké, de kwestie Rotterdam was de juiste beslissing, maar over niets.
Of dat nog iets oplevert, dat moeten we wel zien. Uiteindelijk is het oordeel in deze ook nog aan de rechter.
Oké, ik laat het even bij.
Dit is Kamerbreed met Kees Boonman.
Nou ja, u heeft ze gehoord. Amet Aboutaleb, de burgemeester van Rotterdam... en Josias van Aartsen, oud-burgemeester hier in Den Haag... en nu tijdelijke commissaris van de Koning in Drenthe. Ja, ik praat toch maar even door. In dit geval van bestuur, gezag, beslissen. Maar vooral het woord geen commentaar is voorbij, hè, zei u. We beaamden het allebei. Je moet openheid betrachten. En dan heb ik het over de politiek en dan heb ik het over de formatie. En wat valt daar nou juist op, meneer Van Aartsen?
Ja, dat we er niks over horen.
Ja.
Ja, het is heel apart. Want dat lijkt mij ook geen gelukkige situatie. Maar waar ik mezelf, als ik er nou naar die hele situatie aan het Binnenhof kijk... Wat mij opvalt is dat kennelijk helemaal niemand van degenen die nu aan het formeren zijn... nog de wijze lessen van de voorgaande informateur zich herinnert.
Ik ook even niet.
Cenk Willink heeft heel... zijn beroemde kreet is... formeren is faseren. En daar zit ook een zekere logica in een formatie. Dat heeft hij volgens mij op een haast wiskundige wijze... ik weet dat sommigen in de pers dat vermoeiend vonden... maar heeft hij uitgelegd. En het bijzondere van zijn eindverslag is... ik heb het nog weer even meegenomen...
Ja.
is dat hij heel duidelijk maakt... dat er een aantal moeilijke vraagstukken zijn in Nederland... die ook op langere termijn spelen, ook over een kabinetsperiode. En dat het dus belangrijk is dat een kabinet wat nu aantreedt... ook niet alleen die vier partijen aangaat die nu onderhandelen... maar een kabinet, dat staat letterlijk ook in de opdracht van informateur Zalm... wat ook een brede steun kan krijgen in de Kamer. Daarom is ook, als ik even mag afmaken...
Ja, maar ik probeer wel, neem het mee in het verhaal. Wat bedoelt u er eigenlijk mee te zeggen?
Nou, dat het heel merkwaardig is dat er nu vier partijen onderhandelen... die inderdaad niets laten weten over waar ze mee bezig zijn... die zich met z'n vieren, met de heer Zalm en ongetwijfeld een aantal anderen... opgesloten hebben. Die komen straks, Schoon, ik moet nog maar zien of dat lukt. Maar die komen straks, ik weet niet wanneer, ergens in oktober of zo. Nou, het zal misschien wel iets eerder zijn. Maar met een, dat wordt wel duidelijk, een soort dichtgetimmerd regeerakkoord. En nou ja, dan gaat iedere stemming in de Kamer, wordt 76, 74. En juist Cenk Willink heeft erop gewezen, zorg nou voor een brede steun in, niet alleen trouwens in de politiek en aan het Binnenhof, maar ook in de samenleving. En met de samenleving wordt ik weet ook wel dat daar ingewikkeldheden zijn. Maar je helemaal niets laten horen. En helemaal iedereen was moord en brand werd er geschreeuwd. Van, oh jee, er was iets uitgelekt. Ja, dat is ook gebruikelijk aan het Binnenhof.
Zo
dat hoort ook bij. Ja, dat hoort ook bij de dagelijkse praktijk. Dat kun je weer voorkomen door de methodiek Abu Talib en de methodiek die bestuurders toepassen. Zeg nou, we zijn hiermee bezig. Dat is het probleem. Wees daar niet bang voor.
Wees er niet bang voor. Hoe luistert u naar Van Aartsen?
Nou, dat had ik begrepen, eerlijk gezegd. Het zou goed zijn, denk ik, voor de natie. Om juist als er niks wordt verteld, ontstaat de drang om te lekken. Ja. Als je,
maar misschien om in een reden te vallen, juist als er niks wordt verteld, ontstaat er misschien stilaan ook wel sluipend wantrouwen over de politiek.
Ook dat, dus je zou eigenlijk kunnen besluiten om met enige regelmaat, bij wijze van spreken, aan het einde van elke week is te vertellen over waar de mensen mee bezig zijn geweest, wat de stand van zaken is, waar de problemen zijn, dat je daar eerlijk en open over bent. De samenleving weet donders goed waar de struikelblokken zitten. Ik bedoel, de samenleving is niet gek. Die weet precies waar de grote blokken zijn, waar politieke partijen ideologische verschillen over hebben. Dus het zou goed zijn, denk ik, om regelmatig. Lees de column van Max Pam afgelopen week in de Volkskrant. Die was daar echt feilloos en scherp daarover. Dus het lijkt me heel goed. En waar ik zelf echt mee zit op het ogenblik, is dat de belangrijkste vraagstukken die een toekomstig kabinet moet oplossen, los van vraagstukken van leven en dood in euthanasie, waardevol, ideologisch. Maar de grootste vraagstukken liggen uiteindelijk toch ook in de steden. Die raken aan de economie, de nieuwe economie, de energietransitie, de sociale vraagstukken, onderwijsvraagstukken,
migratie,
etcetera. Migratievraagstukken. En die komen allemaal op ons bordje. En ik ben ervaringsdeskundige over de afgelopen jaren. Ik kan daar wel een boek over schrijven. En wat mij echt tegenvalt is dat wij als burgemeesters van de grote steden nog niet een telefoontje hebben gehad van, jongens, kom eens even met ons praten over hoe kunnen wij de komende jaren een alliantie smeden om met elkaar die grote vraagstukken op te lossen. Sterker nog, daar waar wij ons als burgemeester aandienen, en ik kan het zeggen omdat ik het zelf gedaan heb, worden we toch redelijk afgehouden. En dat vind ik buitengewoon jammer. Zodat we op deze manier misschien alleen nog met een dichtgetimmerd coalitieakkoord te maken krijgen straks. Wat dingen alleen nog mogelijk kunnen geantameerd worden binnen een gesloten akkoord. Terwijl wij nog misschien ideeën hebben over hoe je dingen kunt realiseren met elkaar.
Ja, maar heeft u want er zit toch een, als ik dat zo hoor, en het verrast me ook een beetje, een tamelijk afbrandgehalte over wat er nu gaande is qua formatieproces. Dus u heeft zelf wel het nummer, meneer Abu Talib, van de premier in uw telefoon.
Ja.
Heeft u hem dan niet gebeld?
Jazeker.
Ja, wat zei hij dan?
Nee, maar kijk, de gedachte die van meet af aan lag, is dat de grote steden op enig moment uitgenodigd zouden worden in het proces, zodra de vraagstukken rondom euthanasie, et cetera, een beetje gepasseerd zijn, om over sociaal-economische vraagstukken.
En u wacht nog steeds?
Nou, ik wacht niet. Ik heb afgelopen week weer een reminder naar betrokkenen gestuurd. Niet alleen naar Mark Rutte, maar ook naar anderen. En de houding is nog steeds nog niet er eentje van, laten we met die grote steden aan tafel gaan zitten, want dat worden straks de grote partners voor het grote vraagstuk in de grote steden.
Ja, maar gewoon heel feitelijk, hè, want de tijd van geen commentaar is voorbij. Dat is ontzettend fijn voor mij en voor ons. U belt de premier en zegt, waarom heb ik nog helemaal niks gehoord? Wat zegt hij dan?
Nou, ik ga er verder niet over de inhoud van. Dat lijkt me niet zo verstandig.
Openheid, transparant.
Nou, ik geef u aan, afhoudend.
Afhoudend,
ja.
Ik
ga niet voorlezen. Nee. Maar het is afhoudend. Het beeld is afhoudend. En het ligt niet alleen bij hem overigens. Ook anderen zijn afhoudend. En ik denk dat het juist de informateur zou moeten zeggen, partijen, fijn dat u straks hiermee aan de slag gaat. Maar er liggen grote verantwoordelijkheden bij de gemeente. Ik verwacht ook dat weer nieuwe taken naar de gemeente zullen gaan straks. En dat voordat de partijen met elkaar over spreken, dat men tegen ons zou zeggen van, is dat nog wel misschien een goede zaak?
Dat te doen. Ja, meneer Van Aartsen. Dus wat is dan feitelijk samenvattend het advies?
Nou, ik, even, als je het goed vindt, ben ik nog niet aan de samenvatting toe. Oh. Want uiteraard onderschrijf
ik het
verhaal.
Nee, je hebt gelijk. Het is nog geen twee uur. Nee.
Heb ik? Oh, nee. Nee, oh, gelukkig.
Nee, heel rustig aan.
Gelukkig. Nou ja. Onderschrijf ik het verhaal van Ahmed Amutaleb geheel. Maar het is nog pikanter. Er zijn ooit afspraken gemaakt. Niet alleen overigens met de VNG en de steden. Maar ook met de provincies. Verenigd in het interprovinciaal overleg. Ja. Voorgezeten door mevrouw Bijleveld. De premier en de minister van Binnenlandse Zaken moeten, volgens de afspraken die daar ooit over zijn gemaakt, ervoor zorgen, en dat is dus een taak die ook bij de premier ligt en de minister van Binnenlandse Zaken, dat IPO, de provincies, ja, VNG, de gemeente of de G4...
De
met
grote
de kabinetsformateur of kabinetsinformateur kunnen spreken.
Ja, nou, dat moet dus nog gebeuren.
Het verhaal is duidelijk. Ja, ik ken het verhaal aan de provinciekant inmiddels ook.
Ja, want je bent commissaris.
Het gebeurt dus niet. En inmiddels zijn wel de sociale partners ontvangen. Ik geloof dat
bijna iedereen is geweest.
Putters is geweest. Ja,
alleen
maar
wij niet.
Dat was in de schippersfase, hè? Ja. En dat is een wat aparte fase volgens mij in de formatie geweest. De heer Cenk Willink heeft de zaak volgens mij goed op een rij gezet. Wel nu, de sociale partners, meneer Putters is geweest. Mevrouw Hamer is langs geweest.
Noem ze maar niet allemaal op, het zijn er heel veel.
Dit zijn er in ieder geval
u in elk geval niet. En de boodschap is, wij moeten komen.
En dat is dus vanuit ook het belang van de zaak. Niet omdat we zo graag om die tafel willen zitten.
Dat snap ik.
Nee, maar
er zijn vraagstukken waar wij niet over gaan. Waar we ook niet.
Waarover. Ja? Want wat doe je met de financiën van de gemeenten en provincies?
Goeie vraag.
Nou, ik heb geen idee hoe ze daarmee bezig zijn. Nee. Daar zijn ook prachtige afspraken, ook in het verleden gemaakt. Maar nou ja, het is toch verstandig om een keer met de mensen uit de praktijk, dat is het verhaal van Cenk Willink ook. Ja. Sluit je niet aan het Binnenhof in de Ivoren Toren, maar heb contact met de samenleving en bestuurders. Want de kracht komt uiteindelijk niet uit dat Binnenhof, maar wel uit de samenleving.
Nou, meneer Amutaleb, het is een heel duidelijk signaal van u beiden eigenlijk. Verbazing over het feit dat de formatiepartijen u nog niet hebben uitgenodigd. En dat vindt u heel raar, dat is duidelijk. Maar dan toch ook even dat punt van die vier partijen waar Van Aartsen net ook over begint. Je hebt maar één zeteltje meerderheid. Waarom niet gezien de problemen, want zo interpreteer ik uw opmerking, die er zijn in de samenleving en wat Cenk Willink heeft voorgesteld. Je moet met meer partijen een breder draagvlak proberen te creëren.
Nou, en dat brede draagvlak is niet alleen numeriek draagvlak in de Tweede Kamer. Het is ook een maatschappelijk draagvlak. Ja. Vandaar dat wij ook als G4 heel graag, welk kabinet er ook komt, van welke samenstelling ook, graag een partnerschap zouden willen aanbieden. We hebben ideeën, we hebben plannen. In onze regio hier met Den Haag, Rotterdam en 23 gemeenten hebben een concreet economisch verhaal geschreven. Wat ook al gaat over openbaar vervoer, over wonen, et cetera. Daar zal straks een nieuw kabinet, of dat nou een minderheidskabinet is of een meerderheidskabinet, zal uiteindelijk zaken moeten gaan doen met die regio's. En het is daarom ook verstandig dat je niet alleen vergewist van een numerieke meerderheid in de Tweede Kamer, maar ook van een maatschappelijke meerderheid. En zoveel, elk kabinet wat er zit, krijgt vleugels als het vanaf dag één steun heeft uit de steden en uit de regio's.
Ja, meneer Van Aartsen, als ik het echt zo samenvat, kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat wat er nu aan die formatietafel gebeurt, is eigenlijk niet meer van deze tijd.
Nee, dat ben ik met u eens.
Ja, nou ja, dat moet u eigenlijk zeggen dan, hè?
Nou ja, goed, u wees op de klok. Dus ik probeer nou eens kort te wezen.
Ja. Maar goed, nee, oké. Okay. Ja, nee, dat is dan wel weer waar ik dan even van schrik en niet direct weet hoe ik daar verder mee moet. Nee, maar goed, het signaal is duidelijk in elk geval. En u zegt want u bent, u kent de politiek als geen ander. Bovendien, u bent zelf ook een periode politiek leider geweest van de VVD. U zei van, ja, ik moet nog maar zien of dit allemaal goed komt, die formatie. Wat bedoelt u eigenlijk met die opmerking?
Nou,
dat u twijfel heeft?
Ja, ik heb die twijfel zeker. Nogmaals, ik weet dus ook echt niks.
Ik weet ook niks.
Het is gelukkig. Nou, dan weten we samen niks.
Niks. Abedaal weet ook niks. Mensen hier in de zaal weten ook niks.
We weten ook niks. De samenleving weet niks.
We kunnen eigenlijk wel koffie gaan drinken.
Hangt van de tijd af. Maar in wezen is er een fase geweest in de formatie waar het zonneklaar was voor iedereen dat D66 toch wel grote problemen had met het aanschuiven of het gaan zitten in een kabinet met de ChristenUnie.
Ja.
En uiteindelijk moet een kabinet ook kunnen functioneren op basis van echt vertrouwen. Vertrouwen wat je in elkaar hebt, dan functioneert iets. En ik denk dat dat ook de reden is waarom het allemaal zo eindeloos lang duurt. Omdat ze bezig zijn om via teksten, via details, via instrumentarium te zoeken naar, nou ja, een papier op basis van ze. Nou ja, dan doen we het zomaar. En dat verdient Nederland niet.
Ja. Nou, is er een andere oplossing dan? Een bredere coalitie, Abu Talib? Is dat verstandiger dan? Ook qua partijen?
Nou, ik
het nu te Haags?
Ja, ik heb zelf leiding gegeven als burgemeester in Rotterdam aan een coalitie van 1 zetelmeerderheid. Ja. Dus ik ben waarschijnlijk een van de weinigen die kan verhalen over hoe moeilijk dat kan zijn. Ja. Maar het kan wel. In het zicht van de verkiezingen dan volgend jaar nationaal zijn er in Rotterdam toch problemen ontstaan met die ene zetelmeerderheid. Er is iemand uitgestapt van de ene fractie naar de andere fractie. En als je historisch terugkijkt in Den Haag hoe vaak dat gebeurd is, dat er mensen afhaken, voor zichzelf beginnen, naar een andere partij stappen, dan ligt dat voor de hand dat dat wellicht in de toekomst ook zou kunnen gaan gebeuren. Nou, Josia zegt terecht, partijen proberen nu zulke sluitende afspraken te maken dat dat niet moet kunnen gebeuren. Het kan dus werkbaar zijn. Maar belangrijker daarom juist, omdat dat kwetsbaar is, belangrijker daarom is om de kracht in de samenleving aan je te binden. Ja. Heel belangrijk. En dat hoeft overigens niet alleen gemeenten, er zijn maar ook andere partijen. En de mate waarin de samenleving om zo'n kabinet gaat staan met 1 zetel meerderheid, maakt het werkbaar. Maar of daar andere meerderheden denkbaar zijn, weet ik niet. Het zou wel goed zijn, denk ik, om voor de coalitie te vergewissen, misschien op wezenlijke onderwerpen, of er andere partijen straks ook mee zullen gaan in de Kamer.
Ja. Meneer Van Aertsen, toch, we praten er lang over, over een formatie waar u graag ook eens een keer zou willen aanschuiven. En dat we niks weten, dat dat niet van deze tijd is. Maar heeft dit alles ook te maken met de kwaliteit van de bestuurders? Of laat ik het simpel zeggen, politiek leiderschap, wat wellicht ontbreekt?
Nou, ik heb recent nog weer eens nagelezen hoe het kabinet Cort van der Linden tot stand kwam. Iedere tijd heb je het verhaal van de bestuurders van 30, 40, dat was toch eigenlijk, die politici waren beter.
Dat bedoel is ik allemaal niet. Onzin. Dat bedoel ik niet. Ik heb het over leiderschap nu.
Ja, maar goed, dat komt dan altijd neer, leiding geven, et cetera. Laten we nou bij onze tijd blijven. En bij inderdaad de noodzaak om naar de kracht van de samenleving te laten spreken. En waarom niet? Kijk, nou, een van de grote problemen voor ons land, en dat zal zich echt niet, speelt zich heus niet alleen in die komende 4 jaar af, maar dat is een langjarig verhaal, de energietransitie, is ook voor het noorden van ons land van groot belang. De eerste centrale aan de Eemshaven van een van de grote bedrijven zal straks niet op aardgas, maar op waterstof worden gedraaid.
Om het zo'n groot onderwerp, een enorme operatie.
Dit type onderwerpen, die een enorme... Nou, Abu Talib en ik hebben een berekening gemaakt van wat het betekent als je in die metropoolregio Rotterdam-Den Haag alle huizen verduurzaamt. Dat heeft... A, je verduurzaamt, dus dat scheelt energie. Maar B, het levert een enorme hoeveelheid werkgelegenheid op. Geweldige.
Dat zou ik ze heel graag nog een keer willen vertellen namelijk.
Voor het noorden is het, ik noemde het al, die energietransitie. Nou, en ik zou mij dus, maar goed, dan ben ik dat Amitalef moet het zeggen, Ahmed moet me het maar een beetje vergeven. Ja. Nou, ik zou me ook in deze constellatie, gegeven nogmaals datgene wat Jim Willink heeft gezegd, vraag nou een man als Samson om die post te gaan bezetten in een kabinet.
Is toch weg?
Nou, ja, dat is heel ouderwets gedacht.
Ja, nou, dank u wel. Ja? Nou, goed,
een man die er alles van weet. Die
bovendien
een goede politie. Nou ja, goed, ja, ik ga er niet over. Maar maak ook dit type gebaren. Ik zie ze dat dus niet doen.
Nee.
Misschien worden we verrast, hè?
Ja, nee, nou ja.
Ik wil trouwens wel bestrijden dat er een leiderschapsvraagstuk aan de orde is.
Oké.
Nee, het zijn echt...
Maar hoor,
ik ken ze allemaal... Ja, ik kom zo even op dat zin. Ik ken ze allemaal, Rutte, Pechtold, Buma en Segers. Zeer bekwame mensen. Ja. Maar het punt is dat ze ideologisch te ver uit elkaar liggen. Maar het zijn echt bekwame mensen. Ja. Dus een discussie over leiderschap van de 4 onderhandelende heren zal ik niet van mijn rekening nemen. Okay. Maar het zou gewaagd zijn inderdaad, ja, om ook uit het oogpunt van het versterken van draagvlak in de samenleving. Dat is bij ons niet zo erg gebruikt. Maar nee. Amerikanen hebben we dus de neiging om een democraat als ja, republikein op een bepaalde plek te zetten.
Waarom ook niet?
In Groot-Brittannië gebeurt dat wel eens. Dat is bij ons geen gebruik.
Nou, D66 heeft ook al veel eerder eens gezegd, waarom laten we Dijsselbloem van Financiën, Partij van Arbeid niet gewoon zitten? En nu zie ik al dat Samson teruggeroepen moet worden. Zijn er nog meer namen? Lubbers misschien?
Nou, dat vind ik nou een flauwe opmerking.
Nee, maar het is goed bedoeld.
Dat is een oud-premier, zoals u weet. Nee, dat begrijp ik. Ja, maar je zoekt naar politici, ook jonge politici van deze tijd, die nieuwe ideeën hebben, precies, die een beetje vitaliteit in dat landsbestuur kunnen pompen.
Ja, wat er niet is.
Nee, klopt.
Nou, dat is duidelijk. Nou, ik geloof dat dat punt nou wel helder is neergezet. Eén punt toch even. We zitten hier in Den Haag. Dat kent u als geen andere, meneer Van Aartsen. Is hier heel veel gedoe vaak over radicalisering. Dat is ook zo'n onderwerp. Heeft ook deels te maken met migratie. Ik gooi het maar even op één hoop. Afgelopen week veel nieuws over een imam waar de gemeente eigenlijk geen greep op krijgt. Nou, misschien goed om dat aan u te vragen, meneer Abu Taleb. Hoe groot is dat probleem? En heeft de overheid daar invloed op eigenlijk wel voldoende?
Dat is een ingewikkeld vraagstuk.
Ja, dat vind ik zelf eigenlijk ook zoals ik het stelde.
Ja, omdat maar het is ook omdat mensen denken dat er maar één variabele is. Als je die kan aanwijzen, die leidt tot radicalisering. En als je die uitschakelt, ben je klaar. Dat is niet zo. Het idee van sommige mensen, bijvoorbeeld bij linkse partijen, dat marginalisering, uitsluiting, discriminatie leidt tot radicalisering, is met een grote regelmaat een ding wat je kan leegprikken. Dat is niet altijd waar. Er zijn ook mensen met goede opleidingen, een goede baan en een goed huwelijk die toch radicaliseren. Nou, van de week hadden we iemand die in beeld die een half gezin aan IS kwijt was op de Nederlandse televisie. Dus een ingewikkeld melee aan vraagstukken die ertoe leidt. Maar wat we weten is dat in Nederland officieel een paar honderd man groot is, dat getal. En dat is voor Nederlandse begrippen van 17 miljoen mensen, van meer dan 1,2 miljoen moslims in Nederland, is een te overzien getal. Dus het is niet zo dat het ons over het hoofd groeit en we er niks mee kunnen.
Nee. Wordt er soms ook wel eens in de publiciteit, en niet te vergeten ook in de politiek, overdreven zou ik bijna zeggen?
Nee, want we hebben gezien ook in Barcelona dat 12 jongens verschrikkelijk veel ellende kunnen aanrichten.
Precies.
We hebben ook wel eens gezien dat 3 jongens verschrikkelijk veel schade kunnen aanrichten. Ja. Bataclan en Charlie Hebdo. En wat daar voor mogelijk is, kan hier ook. Dus numerieke aantallen zeggen niet zoveel. Het gaat om de mate waarin mensen echt ervan overtuigd zijn dat gebruik van geweld voor hen een instrument is om doelen te realiseren.
Ja, maar je moet daar dus als overheid alert op zijn. Ja. Om eens een inzicht te geven misschien. Meneer Van Aartsen, kan u dat ook nog uit die vorige baan naar boven halen uit uw herinnering? Hoeveel mensen zijn bijvoorbeeld in uw gemeente, dan Rotterdam beginnend, eigenlijk bezig om die radicaliseringskansen te monitoren? Hoe weinig mensen het misschien ook zijn?
Nou, heel veel.
Nou, hoeveel? Geef eens een indruk.
Nou, ik kan geen getallen noemen, maar we hebben mensen in het onderwijs, mensen in de sport, mensen in de cultuur, vertrouwenspersonen, nee, mensen in de religieuze instellingen, mensen op de ROC's. Honderden mensen die dat monitoren, naast onze intelligentie bij de politie en de AIVD. Dus het is best heel veel. Van de 40, 50 signalen die ik krijg per jaar, als we die afpellen, houden we ongeveer een 10, 15 die we serieus moeten nemen. En van die 10, 15, nou, hoeveel daarvan uiteindelijk toch echt aan een strenge controle van inlichtingendienst onderworpen moet worden gehouden, is op één hand te tellen. Maar het is, nogmaals, numerieke aantallen zijn niet relevant. Het gaat echt om de ernst van een bepaald individu. En kan die in staat worden geacht veel schade aan te richten? En hoef je maar één persoon voor te hebben.
En dat moet je niet onderschatten. Nee. Dat is me wel duidelijk, zoals u het verwoordt. Maar meneer Van Aartsen, inderdaad, er zijn zoveel mensen mee bezig. Terwijl wij lezen de hele week weer in de krant over een imam, waarbij ik als eenvoudige burger dan denk, waarom krijgt de overheid daar dan geen greep op zo iemand? Is er geen wetgeving voldoende om dat...
Ahmed, kijk, de Rotterdamse situatie is vergelijkbaar met die in Den Haag. Tenzij er in die paar maanden heel veel veranderd zou zijn. Heel belangrijk vind ik ook de moslimgemeenschap in de steden zelf. Waarvan echt 99% comma x zegt, wij hebben hier niets mee. En voorbeeld met die imam die u noemt uit Den Haag, die is door de eigen moskee en het eigen moskeebestuur, de Assouna, die meestal in altijd zijn oud verhaal in negatief daglicht wordt gezet, maar door het eigen bestuur aan de kant gezet. Vervolgens, dat is overigens, daar hebben we als gemeente, daar heb ik zelf een rol in gespeeld, ook van gezegd. Deze meneer, die vergiftigt een deel van de jeugd. Dus die hebben we liever niet dat hij in een rol imam van zo'n moskee een rol speelt.
Maar goed, uiteindelijk die burger die wil dan toch weten, nee, wat doe je er dan aan?
Nou, ja, dat leg ik nu uit.
Oh, sorry.
Deze meneer is verdwenen. Vanaf dat moment dat hij niet meer een plek had om te preken in Den Haag, en dat is de afgelopen 5 jaar geweest, hebben we op ieder moment waarop we het idee kregen, hij probeert weer terug te komen, en daar kan ik reeks voorbeelden van noemen. Ik ga niet over mijn periode.
Nee,
tot 1 maart heeft hij die kans niet gekregen. Mijn laatste debat is in de Raad ook nog geweest over een moment waarop ik opnieuw hem dat podium niet heb geboden. Nou, en volgens mij doet mijn opvolger precies hetzelfde. Maar nogmaals, daar wil ik me liever niet over uitlaten.
Maar goed, heeft de overheid daar voldoende greep op? Er wordt ook vaak gesproken.
Het antwoord is dus ja.
Is ja. Nou ja, oké.
Goed. Maar u vertelt al. Het antwoord is ook belangrijk dat we van onze kant. Ja is het antwoord. En dan nog is het zo dat inderdaad, je hoeft maar 1 gek, 1 crimineel, 1 psychopaat te hebben met allerlei wonderlijke ideeën in zijn of haar hoofd, en je hebt de grootste ellende.
Maar wentelt dat
niet af op de moslimgemeenschap in Nederland?
De opmerking is echt heel belangrijk, want degenen die daar het meest onder lijden zijn de moslims zelf. We hebben natuurlijk wel te maken met onze rechtsstelsel. Het is een beetje te vergelijken met iemand die niet mag ondernemen, om vervolgens toch een nieuw ondernemer op naam van zijn vrouw zet. Daar kun je ook terecht mee tarten, zal maar zeggen. En dat is hier ook gebeurd. Hij is weggestuurd door de islamitische gemeenschap daar en begint een bibliotheek. Of een boekhandel. Dus een soort alias en dan toch weer in een achterwoud gordijntjes daar toch weer gebedsdiensten organiseren. Dat is een beetje het recht tarten. En een besluit van een lokaal bestuur tarten. Ik vind dat Paulien Krikke daar heel goed mee omgaat als collega in het Haagse.
Ja.
Dat is taaie materie, maar zij moet een aantal stappen doorlopen. En ik vind dat ze daar een goede stap in zetten. Maar dat deze man niet deugt, is echt helder. Daar heeft ook de vorige moskeegemeenschap ook van gezegd. Meneer, hij is ook veroordeeld overigens.
Ja.
U moet hier weg.
Ja. Tot slot eigenlijk. Dit is een heel belangrijk onderwerp. En dat bepaalt ook een atmosfeer in de steden, maar ook in het land. Zoals van de week, meneer Aboutaleb, het AD op de voorpagina. Ja. Weer Marokkanen toeval. En dan gaat het natuurlijk over Barcelona, waarover is vanavond een grootse demonstratie is tegen het geweld, tegen terreur. Zit u ook in een tijdperk waarin stigmatisering van bepaalde groepen bijkans gevaarlijk aan het worden is?
Ik heb altijd gezegd, nationaliteiten en etniciteiten in principe niet vermelden, tenzij ze relevant zijn voor een fenomeen.
Dus dit moet je eigenlijk niet zo in de krant
zetten? Dit
moet
je wel vermelden, want het is voor dit fenomeen wel relevant.
Dat moet je wel doen.
Dus in dit geval vind ik het echt de uitzondering. En het is natuurlijk nogal wat dat 50% van deze vreselijke aanslagen te relateren zijn aan mensen met een Marokkaanse identiteit, al dan niet overigens met een dubbele identiteit. Gebeurt ook wel eens in Frankrijk of in Spanje. Hier gaat het ook soms om jongens die in Spanje zelf zijn geboren. En ik denk dat dat belangrijk is om het wel te vermelden. Omdat dan ook de Marokkaanse islamitische gemeenschap ook in staat wordt gesteld ook in eigen kring te kijken van hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat het zo op deze manier ook gebeurt. Zonder, en dat zou ik ook fijn vinden, en in Spanje vind ik dat echt wel gebeuren, en ik zou het fijn vinden als in dit geval ook de Spanjaarden ook de andere islamitische gemeenschap als het ware omarmen. En niet van zich wegduwen, maar als het ware omarmen en zeggen, samen staan wij voor deze klus. Maar dat dit een fenomeen is waar 50% van de daders, van de verdachten, een Marokkaanse identiteit is, moet je niet verzwijgen.
Oké, okay. Ahmed Aboutaleb, dank. Josias van Aertsen, ook dank. Wat is nog de laatste boodschap voor het formatieteam? Heel kort, in 1 zin.
Nou, ik wacht op een mooie persconferentie van de informateur. Dat is voor u ook prettig.
Zeker, dan horen we eindelijk wat. Nou, de boodschap is wel duidelijk. Dank u wel. Dit was Kamerbreed voor vandaag hier uit de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Volgende week zijn wij weer. De redactie was van Ida Albersboer en Ivar Lingen. Straks Radar Radio en Argos natuurlijk. Dag.
NPO Radio 1.
In Vroege Vogels gaan we op zoek naar de sprinkhanen die nu zitten te zingen.
Nou ja, zingen.
Wetenschappers buigen zich over de vraag hoe jonge grutto's zonder hun ouders de trekroute naar het zuiden weten te vinden. In de vogelzangcursus leert u de boomklever herkennen. En in de Waddenzee wonen drie verschillende soorten zeehonden. De autochtone, de allochtone.
En daarnaast hebben we een derde groep. En dat zijn toeristen die zwemmen dan naar Nederland toe om even te gaan eten of even te varen. En dan gaan ze weer terug.
Morgenochtend van 7 tot 10.
Op NPO Radio 1.
Vroege Vogels.
Het nieuws van alle kanten.
Je auto verkopen? Zin in iets anders? Iets spannenders? Of een extra veilige voor je gezin? Ben je toe aan iets serieuzers? Of juist eentje waarmee je iets minder serieus wordt genomen? Wat de reden ook is, je verkoopt je auto het snelst op Marktplaats. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats.
De Hiswa Te Water is in aantocht. Van 29 augustus tot en met 3 september is er in de Amsterdam Marina van alles te beleven. 250 sloepen, motorboten, zeilboten, honderden watersportartikelen en een activiteitenprogramma voor jong en oud. Koop nu uw kaarten voor een heerlijk dagje watersport op hiswaterwater.nl.
Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8000 autobedrijven. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats.